en welkom bij Zonder Zever, de podcast waarin ik, Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en wellbeing in eigen handen kunnen nemen.
Dat doen we niet alleen. De beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij.
Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er weer bent voor een aflevering van Zonder Zever.
Vandaag gaan we opnieuw de diepte in over seksuele verlangens en kijk, wij vinden het enorm belangrijk om daar conversaties rond open te trekken.
En voordat we aan de aflevering beginnen, willen we even een speciale reeks highlighten van Storytel. Zij bieden luisterboeken en e-books aan in het Nederlands en ze hebben een enorme catalogus aan Storytel Originals, speciale content die je dus enkel daar kunt beluisteren.
En één daarvan is de Orgasme-reeks. En de naam zegt eigenlijk alles, hè. Dat is een reeks van erotische kortverhalen in allerlei thema's die gemaakt zijn om je te inspireren en je vooral in de mood te brengen.
Ja, het is trouwens gebaseerd op echt onderzoek over wat vrouwen opwindend vinden. Dus vanuit dat perspectief geschreven en gemaakt. Super toepasselijk op het thema van vandaag en dus enkel te beluisteren via Storytel.
Wist je dat dat een van hun populairste reeksen is trouwens?
Kan me dat wel voorstellen. Ik vind het ook heel mooi en heel kwalitatief gemaakt ook.
Ja, het legt ook verschillende thema's uit, dus er zitten sowieso verhalen tussen die u gaan prikkelen.
Ja, kijk, we kunnen het maar meegeven. Moest je inspiratie zoeken en je wilt de content van de aflevering van vandaag direct in de praktijk omzetten, dan gaan wij u niet tegenhouden.
Integendeel zelfs, wij gaan u een beetje helpen. Je kunt direct beginnen met 30 dagen gratis Storytel, speciaal voor Zonder Zeven luisteraars. En we beloven u dat je, naast de orgasmereeks, uw ding vindt op Storytel, je vindt er alle genres terug en er komen elke week ook boeken bij.
U aanmelden bij Storytel kan via onze speciale link story.tel/zonderzever, waarbij dat je de eerste 30 dagen gratis content geniet.
En van genieten gesproken, laten we een keer in de aflevering duiken, om daar nog dieper op in te gaan. Let's dive in!
Context is alles bij seks. Iedereen zijn context is ook anders. De ene persoon krijgt goesting van iets, terwijl het voor de andere net een rem induwt. Veel partners zijn gefrustreerd omdat ze elkaar niet verstaan. En toch kunnen partners hun seksuele noden op elkaar afstemmen en zelf nog betere seks hebben. De vraag is alleen, hoe doe je dat? En wel, met de juiste context. En door elkaar beter te begrijpen, gaat je ook meer genieten van seks. In deze aflevering vertelt Lotte Sierens hoe we elkaar beter kunnen begrijpen en hoe seksuele partners hun contexten op elkaar kunnen afstemmen en hoe iedereen meer goede seks kan hebben. Lotte Sierens is seksuologe en schreef het boek It's All About the Clit. Ze deelt op Instagram onder de naam A Lot of Love veel tips en tricks om jouw seksleven naar een hoger niveau te tillen. Dag Lotte, welkom.
Is een mooie intro.
Merci. Welkom, zeg.
Ja, merci dat ik hier mag zijn.
Geen enkel probleem, zeg. Lotte, wat is de grootste zever dat je al hoorde over seks?
De grootste, het zijn veel zevers, hè. Ik heb er echt moeten over nadenken. Maar de grootste zever, op dit moment zou ik zeggen dat de grootste zever is dat goede seks altijd vanzelf moet komen. Dat goede seks geen dialoog vraagt, dat goede seks geen werk vraagt eigenlijk. En zo het idee dat als je moet babbelen over seks, of als je naar een seksoloog moet gaan, maar neem het zelfs nog maar kleiner, zo als je moet babbelen over seks, dat er dan iets mis is met je seksualiteit. Dat is echt wel iets dat een aantal mensen nog wel geloven, en dat is super jammer, want ik hoor eigenlijk heel vaak in de praktijk dat mensen tegen mij zeggen van, Lotte, ik doe eigenlijk maar gewoon iets. Ik doe maar gewoon iets en ik weet niet wat ik kan doen, maar ik hoop dat dat goed is, maar ik doe eigenlijk maar gewoon iets. En dat is gewoon super zonde, want ik zeg dan zo vaak terug, ja, maar iedereen doet maar iets, iedereen die doet maar iets, totdat je begint te babbelen met elkaar en totdat je hoort van een andere van, ah, maar wat dat je doet, dat is eigenlijk goed, doe maar meer van dat. Of, ah, wat dat je doet, dat is eigenlijk niet zo goed. Maar dat betekent ook dat je tegen feedback moet kunnen, dat je moet durven.
Ja.
Incasseren voor een stukje. Feedback hoeft niet te betekenen dat het super slecht is, maar voor feedback mocht je net super dankbaar zijn, want dan weet je ook van, oké, misschien doe ik iets al een tijdje dat niet zo super goed is, maar let's do this en laten we het anders aanpakken. Dus dat vind ik wel gewoon echt een super belangrijk. Het is niet omdat je erover praat dat slecht is, integendeel.
Ja, ik denk dat er misschien zo wat een misconceptie bestaat van als je erover moet praten of ja, dat het, je weet het instinctief. Ja, je zult wel een paar
zou
dingen
weten,
maar
Je kunt niet alles weten, dat bestaat maar
en ook,
niet.
Iedereen is zo verschillend.
Ja,
ja dat vooral. Ja, iedereen is zo verschillend. En ook, je weet het instinctief, ik weet niet of dat klopt. We leren alles. We leren alles op school. We leren fietsen, we leren praten, we leren gevoelens uitdrukken. Oké, dat niet, maar ja, leert je niet altijd. Dat zouden we moeten leren. Maar je leert alles op school. Je leert tekenen, schrijven, noem maar op. Je leert lopen, dat leert je van je ouders. Maar je leert niet hoe dat je seks moet hebben. En dat is super jammer, want pas op, dat zou ik niet gaan, want iedereen is inderdaad anders, maar je zou op zijn minst die boodschap inderdaad moeten krijgen. Leer daarover spreken, want iedereen is anders. En het is niet omdat bij partner X die vingerbeweging fantastisch was, dat dat bij partner Y ook zo gaat zijn. Dus op dat vlak probeert iedereen inderdaad maar iets. En dat is gewoon zonde als je daar niet over durft praten. Mm-hmm.
Ja, het vergt ook wel een bepaalde kwetsbaarheid natuurlijk. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Dus ik kan me wel voorstellen dat dat voor koppels, personen, een serieuze drempel kan zijn.
Tuurlijk. Maar waarom vraagt dat kwetsbaarheid? Omdat we het allemaal zo hebben aangeleerd van oeh, ja, maar erover praten, dat is niet goed. Moest dat veel meer in ons systeem zitten? Moesten we bijvoorbeeld in films en series hebben gezien dat dat normaal is, dat mensen daarover praten, dan zou het dat niet zoveel kwetsbaarheid vragen. Het blijft iets super intiem, dat is zeker. Maar ik geloof er ook wel in dat als we dat steeds meer normaliseren, dat dat misschien net iets minder kwetsbaar gaat voelen. Maar seks is en blijft iets kwetsbaar, uiteraard. Maar net daarom is het ook een soort van oefening. En als je merkt dat je partner er goed op reageert en goed mee omgaat met wat dat gezegd of wat dat gevraagd, dan gaat dat ook steeds gemakkelijker worden. Ook dat is een oefening, hè. Uiteraard gaat het in het begin super moeilijk zijn als je dat voor het eerst doet. Leren fietsen is ook super moeilijk. Ik kon ook niet direct gewoon zonder steunwieletjes fietsen. Ik had daar ook nog een beetje hulp bij nodig. En ik zat ook nog te schudden en te beven op die fiets. Als ik nu op een fiets stap, dan gaat dat vanzelf. Met seks is dat net hetzelfde. En praten over seks, hè, in het begin. Was dat ook voor mij echt niet eenvoudig. Nu is dat er gedramd, ik ben seksoloog.
Dan moet dat erbij pakken. Nu moet dat er gewoon bij pakken.
Voilà. Voilà. Ja, maar ik denk daar niet meer over na. Dus je doet dat en je botst soms wel een keer op iets.
Maar dat maakt het ook wel fijn, want je kunt dat gesprek aangaan en like dat je zegt, vanaf dat je erover begint te babbelen, de seks gaat alleen maar beter worden.
Ja, tuurlijk.
Wie wil er nu niet goede seks?
Ja, het is dat iedereen die probeert een zo goed mogelijke minnaar te zijn voor de partner waarmee dat hij naar bed gaat. En daarom doe je dus maar iets. En het is dan net zo fijn als je hoort wat er goed is of wat er niet goed is. Maar wat er niet goed is, is eigenlijk net ook een supermooie kans. Je hoeft dat niet te zien als negatieve kritiek, maar ook als kans om het dan anders te doen en samen op zoek te gaan naar hoe dan wel. Dus ja, wie wil er inderdaad nu geen goede seksuele partner zijn? Iedereen wil dat. En dan heb je dat wel wat nodig om daar over een dialoog te gaan.
Ja. Je hebt het al aangehaald. Ik heb het ook 20 keer gezegd in mijn intro, context. je hebt zoiets als een seksuele rem en een seksuele accelerator, hè?
Ja.
Hoe zou jij die omschrijven?
Oké. Ik vind dat een super brede vraag, maar ik ga dat zo duidelijk mogelijk proberen beantwoorden. Want ik denk dat het eerst belangrijk is dat ik zo'n beetje het grotere concept daar rond meegeef. De seksuele rem en de gas. Dat komt eigenlijk uit het dual control model. Dual control model van John Bancroft en Erik Janssen is ontwikkeld. Ik heb daar nog les van gehad van die prof. Alleen van die laatste. En eigenlijk is dat theoretisch model gebaseerd op iets wat we in heel ons lichaam zien, sowieso. En dat is dat ons lichaam vol zit, vooral ons centraal zenuwstelsel, vol zit met remmen en gaspedalen to court. Dus niet alleen op seksueel vlak. Ons lichaam zit vol met bijvoorbeeld, nu moeten wij geactiveerd worden, nu moeten wij beginnen lopen. Of nu zijn wij rustig, ons spijsvertering bijvoorbeeld in gang gaan schieten, maar daarvoor moeten wij zelf wel rustig gaan zijn. Ik ben geen arts, dus ik weet niet hoe ver dat allemaal exact klopt. Maar het is wel een feit dat heel ons lichaam vol zit met remmen en gaspedalen. Hè. Het is continu. Goed, nu moeten wij wakker zijn, dus we worden geactiveerd. Als je moe bent, dan gaat je gedeactiveerd worden, wilt je slapen. Dat systeem hebben ze ontdekt in dual control model, dat ook in ons seksuele systeem zit. Dus we hebben seksuele remmen en we hebben seksuele gaspedaal in onze hersenen. Dus het is niet dat daar ergens zweeft of zo, dat is ook niet verzonnen, dat is echt in onze hersenen. Hebben ze dat gezien op basis van hersenonderzoek. En de seksuele gaspedaal, dat noemt wetenschappelijk het seksuele excitatiesysteem. En dat excitatiesysteem, dat is eigenlijk een systeemke in ons centraal zenuwstelsel dat continu op zoek is naar prikkels in de omgeving die seksgerelateerde prikkels zijn en die ons zouden kunnen stimuleren om in seksuele opwinding te komen. Dus dat gaat over wat je ruikt, wat je ziet, wat je hoort. Allemaal signalen die seksgerelateerd zouden kunnen zijn en die zouden kunnen zeggen van ah, oké, nu moet je in de opwinding. Nu moet je in de opwinding komen, want dat is iets seksgerelateerd. Dat is iets dat onbewust aanwezig is. Dat is niet iets dat superbewust aanwezig is. Aan de andere kant heb je dan dus de seksuele rem. Dat wordt het inhibitiesysteem genoemd, het seksuele inhibitiesysteem. En dat is dus eigenlijk, dat werd heel gelijkaardig, dat is het systeem dat in ons zit, dat continu aan speuren is naar prikkels in de omgeving die net tonen dat je eigenlijk misschien beter niet in de opwinding zou komen. Dus die je een beetje beschermen om in ongepaste situaties tot opwinding te komen. Dat is één deeltje van het inhibitiesysteem. Het inhibitiesysteem bestaat eigenlijk uit twee aparte remmen. Ik denk dat ik in de rest van de podcast dat onderscheid, dat is misschien niet zo relevant, maar ik ga het toch even uitleggen. Dus twee grote remmen. Die ene rem werkt een beetje zoals excitatie. Is continu op zoek van, dit is hier geen gepaste situatie om opwinding te tonen. Voorbeeld, begrafenis. Het andere systeem, dat is eigenlijk een systeem dat een beetje werkt als een handrem. Dus als je in een auto zou zitten, heb je een rem en een handrem. En als je met een handrem vooruit probeert te gaan, dan gaat je wel vooruit geraken, maar het gaat heel traag gaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het systeem dat zo continu aan is en dat zegt, nee, dank u, nee, liever niet. En ze hebben dan nog verder onderzoek gedaan en is gebleken dat die ene rem eerder algemeen samen te vatten is als angst voor de gevolgen van die seksuele activiteit. Bijvoorbeeld schrik voor een SOA, schrik dat je betrapt gaat worden, schrik voor een ongewenste zwangerschap. En dat andere systeem, die handrem, dat dat eerder de angst is voor het mislukken van die seksuele handeling. Bijvoorbeeld mensen met heel veel faalangst. Ik ga het niet goed doen, ik ga geen orgasme krijgen. Dus dat zijn twee soorten remmen eigenlijk. Maar in het algemeen, we hebben een rem en we hebben een hospitaal. Zeer brede uitleg, denk ik, maar ik hoop dat dat een beetje duidelijk was.
Ja. Maar dus, die remmen en die gaspedalen zijn wel, ook al hebben we dat allemaal in ons hoofd mm-hmm. en zit dat in ons zenuwstelsel, mm-hmm. toch zijn die voor iedereen wel anders, hè?
Ja, die zijn
er zijn wel. Er zullen wel dingen zijn die algemeen zijn, bijvoorbeeld die begrafenis. Mm-hmm. Maar,
sorry. Ja, het was haar voorbeeld.
Maar dat is het beste voorbeeld, want ik zeg dat in de praktijk heb ik echt zo vaak mensen die zeggen, maar ik heb altijd zin. En dan zeg ik, maar ik geloof dat niet. Dat is echt niet waar. Hè? Dat is dan een cru voorbeeld. Maar als morgen uw oma begraven wordt, dan gaat jij daar niet zitten met superveel goesting. En dan, dus dat plaatst maar gewoon inderdaad een beetje een perspectief van nee, tuurlijk heb je niet altijd zin. Zelfs als je een super hoog verlangen hebt en als jij gemakkelijk in die opwinding geraakt, dan gaat je niet altijd zin hebben.
Stel nu dat iemand moeilijk in gang geraakt.
Mm-hmm.
Kunt je dan stellen dat die persoon in kwestie meer remmen heeft of juist meer gefine-tuned remmen heeft dan iemand anders? Of, ik probeer zo een beetje mm-hmm. in mijn hoofd van hoog libido versus laag libido.
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat het ook een beetje past bij wat Hanna daar juist zei. Ook dat is inderdaad gebleken uit dat onderzoek en verder onderzoek daarnaar. Die rem en die gaspedaal, enerzijds is dat situatieafhankelijk. Hè? Zoals ik inderdaad daar juist zei, de begrafenis, super gemakkelijk voorbeeld om u in te beelden. Of kans om betrapt te worden, situatieafhankelijk. Zijn er mensen in de buurt, ja of nee? Heb je gordijnen, ja of nee? Situatieafhankelijk. Aan de andere kant weten we ook, en dat is een hele belangrijke iets dat heel veel mensen niet weten, eigenlijk zijn die remmen en die gaspedalen ook eigenschappen van mensen. Dus dat is een stukje een persoonlijkheidseigenschap. Dat wil zeggen dat sommige mensen een hele gevoelige rem hebben, dat er niet veel mag gebeuren, waardoor dat ze voelen, ik ga hier niet in die opwinding geraken. En dat andere mensen een hele ongevoelige rem hebben. Maar ook belangrijk is dat remsysteem en dat gassysteem, die zijn eigenlijk volledig onafhankelijk van elkaar. Dus het kan perfect zijn dat je een hele gevoelige rem hebt, maar ook een hele gevoelige gas hebt. Dus dat je bijvoorbeeld heel gemakkelijk in de opwinding raakt, maar vanaf dat er nog maar iets van klein geluidje, een baby die weent of zo, dat komt. Het is niet zo'n klein geluidje, maar vanaf dat er nog maar iets van een klein geluidje komt, dat je al direct uit die opwinding geraakt. Dus dat kan. Het kan ook zijn dat je een gevoelige gaspedaal hebt en een ongevoelige rem. meestal, als er sprake is van moeilijkheden op seksualiteitsvlak en moeilijkheden op het vlak van verlangen, dan zien we mensen met een hele gevoelige rem en met een ongevoelige gaspedaal. Dus dat zijn inderdaad dan die eigenschappen waarvan ze voelen van, goh, ik raak hier like, inderdaad heel moeilijk in gang. Maar om in de opwinding te kunnen komen, om in die seksuele opwinding te kunnen komen, is dus belangrijk dat uw gaspedaal geactiveerd wordt en dat uw rempedaal gedeactiveerd wordt. Net omdat dat aparte systemen zijn, mensen gaan zo heel vaak gaan denken, oh, we hebben weinig seks of ik verlang zo weinig. En die gaan dan van alles gaan toevoegen op die gaspedaalkant. Mm. Van alles daar zo, we gaan speeltjes proberen. En we gaan lingerie setjes proberen. En we gaan nieuw standje proberen. En we gaan een keer een spelletje proberen. Dus die zijn van alles aan toevoegen. Maar als je keert op je gaspedaal drukt en je zit ook je rem aan het indrukken op hetzelfde moment, dan gaat je nooit zo niet vooruit gaan, hè. Dus
dat is wel interesting.
Ja, dat is wel mega insightful, vind ik.
Ja. Daarom dit gesprek. Daarom heb ik gezegd, Amber, hier moet je
doen. Ja, Hannah heeft de research gedaan.
Dat is wel heel belangrijk dat je dat zegt, want dat, we zien het ook vaak als, ik heb veel goesting, ik heb weinig goesting. Ja. Maar het is niet zo zwart-wit.
Nee.
En ook, de ene persoon zijn rem is niet de andere persoon zijn rem.
Nee. Klopt. Het voorbeeld van de kans om betrapt te worden. Voor sommige mensen is dat een mega rem, voor andere mensen is dat een mega stimulans.
Ja.
Van, wow, we kunnen betrapt worden. Dus wat dat de ene zijn rem is, zelfs nog niet alleen dat, hè. Wat dat de ene zijn rem is niet de andere zijn rem, maar ook wat dat de ene zijn rem is de andere zijn gaspedaal. En dat is inderdaad wel iets heel belangrijk om te ontdekken van elkaar in een relatie. Waar zitten die verschillen? Dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn, maar het is wel iets belangrijk om rekening mee te houden.
Ja, voilà. En dat is echt een gamechanger, want dat kan ook gaan over dingen zoals een baby in de andere kamer, te veel rommel in huis, te veel stress,
zeker,
de dag niet kunnen afsluiten van het werk.
Ja.
Dat zijn zo die kleine dingen die de ene persoon, misschien heeft er één iemand op het werk mega veel stress gehad, wil thuiskomen, heeft net goesting en seks om alles los te laten. Een andere persoon komt thuis van het werk mega stress, heeft zoiets van, raak me niet aan.
Dat
begrijpen, en ik denk dat we vaak... Allee, als je dat niet begrijpt, dan denk ik dat je heel vaak denkt vanuit jezelf. Van,
hoezo wil je geen seks na een stressvolle dag?
Ja, voilà. Exact.
Ja.
En dan denken mensen dat en dan zien ze dat als een afwijzing. Dan zien ze dat direct als een afwijzing. Terwijl als je weet dat je partner net iemand is die, als die een stressvolle dag heeft gehad, dat die helemaal niet aan seksualiteit denkt... dat het misschien ook, als je daarover in dialoog gaat, een uitnodiging kan zijn om op een andere manier even affectie te tonen of zorg te tonen. Zoals bijvoorbeeld, stel, je partner... ik ga het anders zeggen. Het is een heel ander verhaal als je partner ziet van... jij bent super gestrest. Ik ga je een keer een goede omhelzing geven, zodanig dat die spanning van je lijf kan gaan. En ik ga je die zorg geven, ik ga je die geborgenheid geven. En dan zien we vanavond nog wel, niet dat hij dat zo letterlijk moet zeggen, maar dat is een heel ander verhaal dan dat je partner die feeling daar niet mee heeft en dat hij gewoon naar u komt en u ook een knuffel geeft, maar een soort erotische knuffel waarvan dat gevoel van, het wordt hier wel wat meer van mij verwacht. Ja, dan gaat inderdaad direct die afwering komen. Terwijl dat dan net op dat moment niet hetgene is wat je partner nodig heeft. Stress is echt ook... een klassiek voorbeeld daarvan. Stress is echt een hele grote groep. De grootste groep mensen eigenlijk voelt bij stress van... oeh, seksualiteit is nu het laatste op mijn prioriteitenlijstje. Een andere groep mensen die voelt van... ik word net super ontspannen van seks als ik stress heb. Dus dat gaat mij meer motiveren om seks te hebben als ik stress heb.
Maar dat verstaan is echt een gamechanger.
Ja, dat vind ik nu ook wel eigenlijk. Maar het is inderdaad gelijk dat je zegt... als je die reflectie niet maakt. Hè, want dit is voor mij ook nieuwe informatie, ik ga eerlijk zijn. Maar dat, je denkt zo hard vanuit jezelf dat je in situaties komt waarin dat je inderdaad met letterlijk opposites zit.
Yeah.
Iemand zijn grootste opwinder kan iemand zijn grootste rem zijn. En die twee komen dan samen en dan heb je problemen. Dus ik vind wel... Allez.
Je hebt er zo vrij kort over gehad, maar ik wil misschien nog snel even het onderscheid maken tussen interne en externe context. Van de rem en de gaspedaal.
Ja.
Dus het kan gaan over... Ik heb gezegd van, stress op je werk en zo, maar bijvoorbeeld de interne context, je relatie, is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè?
Ja, ik zou zelfs uw relatie eerder bestempelen als externe context. En context is heel breed. Context is niet wat we klassiek zien als uw omgevingsfactoren. Uw omgevingsfactoren, dus met wie zijt je op dat moment? Wat is er aan het gebeuren? Hoe ziet die omgeving er letterlijk fysiek uit? Maar dat gaat dus ook om uw interne context en dat gaat echt over uw gemoedstoestand. Hoe voelde jij je ten opzichte van die persoon, waar dat die relatie dan natuurlijk wel naar boven komt? Voelde jij vertrouwen? Voelde jij veiligheid? Ja of nee? Dus ook uw interne context speelt inderdaad een ongelooflijk grote rol. En ook dat is iets wat mensen vaak vergeten. Als ze denken aan context over seks, dan denken ze vaak aan de kaarsjes en de geurtjes en muziekje. Superbelangrijk. Ja, ook belangrijk. Tuurlijk is dat ook belangrijk. Maar ook dat zijn wel weer allemaal externe dingen die je gaat gaan toevoegen. En als er intern van alles aan het rommelen is, interne context is bijvoorbeeld ook je hormoonhuishouding. Als je op dat moment gewoon hormonaal bijvoorbeeld in je winter zit, als je in je menstruatie zit, en je voelt van, tijdens mijn menstruatie heb ik nu niet zo super veel zin. Pas op, er zijn heel veel vrouwen die zeker wel veel zin hebben tijdens een menstruatie, maar ook een heleboel die dat niet hebben. Dan kun je opnieuw nog zoveel gaan toevoegen aan die een externe context. Als het intern niet helemaal juist zit, dan gaat het heel moeilijk lukken. En wat ik daar juist zei, van die een rem zal anders voelen en een gas zal anders voelen, afhankelijk van je context. Dat is ook een beetje... Het beste voorbeeld dat ik daar kan nemen is... Stel dat het voor u een hele grote gaspedaal is of dat het stimulerend is om een keer goed te knuffelen met elkaar. Hè? Of een keer innig te zoenen met elkaar. Dat voor u werkt als een gaspedaal. Dan gaat dat helemaal anders zijn als je partner dat met je doet nadat jullie een superleuke date hebben gehad en het was een leuke dag en je hebt een leuk gesprek gehad en je hebt lekker gegeten, je hebt misschien een glaasje gedronken, je hebt naar huis gewandeld en je hebt je daar dood geamuseerd en dan kom je thuis en dan begin je partner te kussen en te knuffelen. Dat zal waarschijnlijk wel bijdragen, want dan is je interne context, supergoed, er is extern veel goed gebeurd, maar intern voel ik mij ook supergoed. Het is iets helemaal anders dan als je net een knallende ruzie hebt gehad. Dat mag nog over het een er wat zijn, maar je hebt een supergrote ruzie gehad. Je bent echt kwaad op je partner, maar je partner die lijkt al over te zijn en dan komt hij naar u en zo van, allee schatje, kom. En die wil u dan zo een beetje komen knuffelen en een beetje kussen, terwijl hij intern voelt van, maar nee, ik ben echt zo nog super kwaad op u. Voilà, dat is dezelfde handeling, dezelfde stimulans, maar een totaal andere context. En dan gaat je inderdaad gaan zien van, ja, oké, in context A werkt het supergoed, in context B, bij mij moet niet afkomen ze dan. Dus ja, zo, in die zin is je interne en externe context zijn allebei inderdaad heel belangrijk.
Ik vind dat een zot goed voorbeeld.
Ja.
Want het is inderdaad echt wel zo dat je... ook al is dat hetzelfde en zijn die handelingen hetzelfde, het is gewoon... niet dezelfde situatie.
Nee.
Dat is zo afhankelijk van de situatie waar dat je in zit.
Ja, zeker.
En ik denk ook dat daarover communiceren is wel belangrijk. Want de ene persoon gaat dat misschien weer niet weten tegenover de andere persoon. De ene persoon dan misschien zeggen van, dit is toch al gepasseerd? Versus die andere niet.
En als je niet babbelt
met elkaar daarover, dan kun je dat niet weten.
Nee, dat is waar. En dat gaat natuurlijk over totaal iets anders. Hè? Dat gaat inderdaad eerder over hoe werkt je een ruzie of hoe gaat je om met een ruzie. Maar het kan ook iets totaal anders zijn. Hè? Het kan zijn van, goed, je krijgt dezelfde kus of je partner staat er hetzelfde in als je een superleuke dag gehad hebt op het werk of als je een super stressvolle dag gehad hebt op het werk. Ja, dat heb je daar juist ook wat een voorbeeld al gegeven. Ja, dat is misschien iets gemakkelijker te begrijpen. Dat is gewoon, er is zoveel anders gaande intern in u. En dan is het wel helpend om elkaars context te leren begrijpen. Is het echt wel helpend om dat een stuk naar buiten te brengen bij jezelf. Zo van, hoe voelde jij je? Hoe sta je erin? Maar om ook wel regelmatig die vraag te stellen aan je partner. Als je merkt van, ja, er is nu superveel spanning en je weet niet hoe dat je daarop moet reageren bij je partner. Vraag dat dan gewoon. Vraag dat gewoon. En dan gaat je een veel fijnere context voor jullie allebei creëren dan als je zo zelf zit van, het scheelt precies iets. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen en ik wil zo goed mogelijk doen. Maar ja, zou ik nu wel die vraag stellen? Ja, tuurlijk, doe dat maar gewoon.
En hoe zou je die vraag stellen? Want ik kan mij wel voorstellen dat dat voor sommige mensen wel een drempel is. Of dat sommige mensen zoiets hebben van, je weet dat toch?
Ja, stel ik je zo wel vragen.
Maar dat vind ik dus echt, daar ben ik dus totaal niet akkoord mee, maar je weet dat toch. Dat vind ik echt...
Zever?
Ja, voilà. Dat vind ik echt zever. Hoe kun je nu verwachten van iemand anders dat hij weet wat er in u speelt? Ik heb nog nooit iemand geweten die in uw hoofd kan kijken. En ik kan zo van die koppels bij mij hebben en met heel veel liefde naar hun toe. Hè. Ik zeg dat dan ook soms tegen. Ik zeg, ja, maar nee, dat pakt niet bij mij. Zo van die koppels die dan zeggen van, ja, maar ja, na 20 jaar moet je dan nu toch wel weten dat als ik van het werk kom, dat ik graag heb dat jij dan dat doet. En dan denk ik, maar dat is niet per se zo. Want als dat niet iets is dat consistent is en dat altijd zo is...
En je hebt dat niet uitgesproken.
Hoe moet je partner dat dan weten? En soms zeggen mensen, ja, maar ik heb dat inderdaad al 10 keer gezegd. En dan nog kan dat zijn dat je dat 10 keer hebt gezegd. Ja, maar je partner doet echt wel zijn best, of haar best, of hun best, om de allerliefste partner te zijn voor u. De meeste partners doen dat toch als we dan op een paar... minimale uitzonderingen na in de maatschappij, doet iedereen echt wel zijn best om een zo goed mogelijke partner te zijn voor elkaar. En niemand gaat moedwillig iets doen dat de andere gaat storen, of niemand gaat moedwillig iets vergeten waarvan dat hij weet dat de andere dat belangrijk vindt. Maar het is gewoon een feit dat iedereen de wereld bekijkt vanuit zijn eigen bril. Ja. Dat is wel heel toepasselijk op seksualiteit. Hè. Zo, dat gaat dan weer terug naar wat verwacht je, wat verlangt je, wat wil je partner... Ook daarin hoor ik zo vaak van mensen dat ze zeggen, maar je weet dat toch? En dan denk ik, maar als je bezig bent... Sorry, maar als ik bezig ben, ik voel niet wat dat mijn partner voelt. En dat kan perfect zijn dat dat vandaag helemaal zalig is en dat dat morgen door, omwille van het feit dat er van alles gebeurd is in de werkdag of omwille van het feit dat hij zich gewoon anders voelt, mentaal, in de gemoedstoestand, dat dat morgen helemaal niet fijn is wat ik vandaag aan het doen ben. Dus ik kan het niet voelen, dat gaat gewoon niet. Ik zit niet in zijn lijf en hij zit niet in mijn lijf. Dus het vragen of het naar buiten proberen brengen is wel iets essentieel. Ja. En dat is inderdaad een moeilijke, maar dat leert je met vallen en opstaan. En dat kun je... Communicatie op seksvlak, dat kun je heel klein zien. Hè? Je hoeft dat niet altijd met woorden te doen. Je kunt ook perfect... ik zeg dat heel vaak, timed een kreun op het juiste moment. Dat is echt al een hele goede vorm van feedback. Pak een hand en verplaats dat een klein beetje. Als het wel met woorden wilt doen, is het moment na de seks een heel goed en dankbaar moment om dat even zo te leren. Zo, ah, oké, hoe was het? Of, ik heb dat gedaan, vond je dat oké? Zo, kort feedback momentje, dat hoeven geen ellenlange gesprekken te zijn. Hè.
Natuurlijk. Zullen we een boek bijpakken? Dus.
Dat is nu maar een kneer.
En dat, en dat, en dat.
Sfeer en gezelligheid, zo 10.
Ja, maar ik vind dat wel een goeie om echt gewoon te communiceren met elkaar. Want als je niet praat, hoe weet je dan? Ja, hoe dan?
Ja, hoe
maar
dan?
Inderdaad, maar zo hier en daar keer inderdaad een keer een kreun. Of dus ja, maar dan nog, gelijk dat je zei, bij de ene partner kan iets goed aanvoelen, maar bij de andere niet.
Ja.
Ja.
Dus jij zou misschien iets aan doen en die persoon zoiets van, wat is deze? Terwijl die andere dacht, oh jij. Yeah. Dus ja. Als je daar dan niet over gecommuniceerd hebt...
Natuurlijk moeilijk, hè. Als je heel hard door hebt dat voor je partner een oh yeah is en jij zit aan het denken, wat is dat hier nu eigenlijk? Dan is dat niet gemakkelijk om te brengen. Want dan is wel wat Amber er juist zei, seks is wel iets is gewoon, het is een feit dat inderdaad iets heel kwetsbaar is. Ik zei dan wel inderdaad in het begin van, ja, we hebben het ook aangeleerd gekregen dat het zo kwetsbaar is, maar goed, het is wel zo, het is wel iets kwetsbaar. Dus als je merkt, je partner is zo hard... alles aan het geven. En die denkt, dat is hier zot goed, dat is hier best wat ik aan het doen ben. En jij voelt, dan is dat niet gemakkelijk en toch is het belangrijk om het te doen. Ik denk dat het belangrijk is, zowel voor je partner als voor jezelf, als je het niet doet en iets wat vrouwen dan regelmatig doen, is beginnen faken. Als je begint te faken, is niet slim, want dan gaat je partner de indruk geven dat dat goed is en dan gaat je meer krijgen van dat.
Ja, dat is een gaatje zonder
ja.
Dat is conditionering gone wrong.
Ja.
Voilà.
Om het heel
als je dan op,
te zeggen.
Op het einde zegt, of daarna, en als je dan zegt van, dat is niet zo top en je heeft zoiets van, oeh.
Ja, hoe zo. Ja. En dan kun je dat die partner ook niet kwalijk nemen.
Nee, tuurlijk kun je dat niet kwalijk nemen. En ik denk dat dan inderdaad belangrijk is om toch, als je dat echt voelt, hè, dat je partner zo is van, en jij denkt, dat je het... probeert echt te zeggen van, kijk, ik merk echt inderdaad echt dat je super hard je best doet. En misschien heeft dat in het verleden inderdaad ook nog gewerkt. Dat kan dat dat bij u ook in het verleden nog gewerkt heeft, want ook dat kan veranderen bij uzelf ook. Het is niet alleen dat dat bij een vorige partner heeft gewerkt. Het kan ook zijn dat het bij u altijd heeft gewerkt en plots niet meer. Maar dat je dan wel je partner een alternatief aanbiedt. Dus dat je niet zomaar zegt van, dat is niet goed. Want dat is niet goed, dat is heel moeilijk om mee aan de slag te gaan. Hè? Dan hoort je ook vooral niet goed. Mm-hmm. En dan hoort je... Dan kom ik terug bij wat ik in het begin zei. Iedereen probeert een zo goed mogelijke lover te zijn in bed. Dat kun je moeilijk als je alleen maar hoort niet goed. Dat kun je wel als je ook alternatieven aangereikt krijgt. En als je bijvoorbeeld hoort van... Of sommige mensen weten het zelf niet wat dat ze leuk vinden. Maar dat je dan zegt van... Weet je, we gaan er samen naar op zoek gaan. En we gaan ik dat proberen. En we gaan ik dat proberen. Dan heeft je partner ook niet het gevoel dat hij daar alleen in staat. Maar het zeggen dat het misschien inderdaad niet top is, is... toch wel heel belangrijk, ja.
Mm-hmm. Ik had er juist al een vraag in mijn hoofd en ik wil daar nog even op terugkomen. Mm-hmm. Omdat, we hebben het al even aangehaald, je hebt uw gas en uw rem. Bij sommige mensen kan dat bijvoorbeeld die exact opposite zijn. Mm-hmm. Zeg nu maar het betrapt worden of zo. Mm-hmm. Wat doe je bij totale incompatibiliteit? Maar dat was even een moeilijk woord.
Wow.
Ja.
Als je echt incompatibele... wishes, needs zelfs hebt, kan ik mij voorstellen dat dat heel moeilijke situaties zijn.
Dat is wel een goeie vraag.
Ja, dat klopt.
Dank u wel.
Dat klopt. Daar word ik ook soms mee geconfronteerd in de praktijk. Ik denk dat dan vooral belangrijk is dat je in de eerste plaats inderdaad elkaars stimulansen en remmen heel goed leert kennen. Dat is sowieso een hele belangrijke. En dat je dan probeert te kijken naar, goed, er zijn waarschijnlijk heel veel dingen die totaal niet matchen. Hè. Stel nu de ene, we gaan verder doen met die voorbeelden, de ene die vindt het kei leuk om de trap te worden, de andere die voelt echt gewoon mentaal van nee, ik blokkeer volledig, waardoor dat ik ook niet in de opening raak. Dat in combinatie met die partner die dat heel leuk vindt om een trap te worden, die voelt ook van, als ik stress heb, dan wil ik net meer seks. En die partner die zegt ook, ik vind het net heel fijn als er wat achtergrondlawaai is, dus zet maar een muzieksknop. En die partner zegt, ik wil geen muziek en ik wil het net niet als ik stress heb. Goed, dat wordt inderdaad een moeilijke, maar terzelfdertijd is het ook echt bijna altijd zo dat ik toch iets kan vinden, of dat we toch iets kunnen vinden, dat voor allebei wel werkt. En dan denk ik dat het goed is dat er eerst wordt ingezet op wat werkt er wel voor allebei. Dat je die basis een beetje probeert te versterken en dat je probeert te focussen op de gelijkenissen en niet op de verschillen. Verschillen gaan er altijd zijn. En verschillen op seksueel vlak, dat vraagt opnieuw ook inderdaad afstemming. En je kunt de gevoeligheid, dus de puur die eigenschap, de gevoeligheid van uw rem of uw gaspedaal, daar kun je op zich niet zo heel veel aan veranderen, omdat dat dus inderdaad een eigenschap is. Maar wat dat je erop gaat leggen en wat dat er situationeel dan ook een invloed heeft op uw rem, daar kun je wel wat mee gaan spelen. Dus op zich kun je dan wel gaan proberen met een... bijvoorbeeld met dat betrappen... Het is echt een goede vraag, maar kan u zo niet direct op iets, op iets komen van voorbeeld. Maar bijvoorbeeld met dat betrappen kun je dat misschien net iets kleiner gaan maken. Door bijvoorbeeld, bij sommige mensen kan dat heel extreem zijn, zoals bijvoorbeeld op hotel, als je weet dat er iemand in de kamer naast je slaapt, dat je het moeilijk vindt. Dat is iets helemaal anders dan dat je het in de blote buiten zou gaan doen, bijvoorbeeld. Dus dat je daar misschien al een keer probeert en dat je daar misschien een keer gaat kijken van, goh, voel ik dat daar dan ook? En als je dat daar niet voelt, dan kun je misschien toch ook daar wel weer mee gaan spelen om dat nog een keer wat opnieuw te gaan proberen. Dus het is niet dat je niet kunt experimenteren als je een gevoelige rem hebt of een gevoelige gas hebt. Dat is zeker niet waar. Je kunt er wel mee aan experimenteren, maar ik zou dat altijd doen vanuit een focus op in de eerste plaats de gelijkenissen en niet gaan zeggen van god, twee mensen zijn totaal niet compatibel op seksueel vlak, want ze hebben wel voor een reden met elkaar gekozen. En dan is het inderdaad aan u de keuze. Als jij weet dat je partner dat is misschien een beetje een ander gesprek, want dat gaat dan eerder over verlangens. En verlangens en uw gaspedaal, dat heeft eigenlijk op zich niet zo heel veel met elkaar te zien. Maar als je weet dat je partner heel veel seksuele verlangens heeft en heel veel dingen wil gaan proberen en dat jij absoluut niet zo bent, ja, oké, dan is het aan jullie de keuze van... gaan jullie jullie daarbij neerleggen? Of verwacht je inderdaad dat je al die dingen kunt gaan doen die jij wilt doen, wetende dat je partner dat echt niet wilt? Ja, dan zal het waarschijnlijk niet met deze partner zijn. Dus soms is dat inderdaad wel een gesprek dat je hebt. Maar ik zeg het, niet alles is zo zwart-wit. En je hebt mensen die heel veel willen experimenteren. Maar goed, experimenteren is echt... Ja, ik zit dat hier nu zo te tonen en de mensen gaan dat niet zien als ze luisteren. Maar
kijk op Instagram.
Experimenteren is super breed, hè. Dat is een spectrum. En je kunt zeggen, ik wil experimenteren met de BDSM-kelders. Ja, goed, begint dat misschien een keer met een blinddoekje of een...
Lijkt me wel, ja.
Snap je? Dus,
de goede tussenstap.
Maar nu ben ik een beetje aan het afwijken, omdat dat op zich wel nog iets anders is. Maar ja, totaal niet compatibel zijn...
Ja, ik kunt wel op zoek gaan, denk ik. Ja. Ik denk zo een keer gaan zoeken vanuit de gelijkenissen en van daar vertrekken en van daar een keer uw grens opzoeken.
Ja,
met nog altijd echt... consent en nog altijd u comfortabel voelen. Hè? Maar zo nog een keer gaan kijken van, wat is een beetje mijn grens?
Waar is mijn speelruimte?
Ja, wat is je speelruimte?
Ja. En als je vertrekt vanuit de gelijkenissen, dan vertrek je vanuit een veilige basis.
Ja.
En seksuele verlangens en wat dat je... wilt of wat dat uw voorkeuren zijn, dat is ook absoluut niet iets dat vaststaat. Dat vind ik ook zo'n belangrijke om mee te geven. Het is niet omdat ik vandaag zeg van, ga amai, dat vanuit het seksuele veld, absoluut nee, een dikke no-go, dat dat volgend jaar ook nog zo gaat zijn.
True.
Maar ook omgekeerd, en dat is ook iets dat mensen soms weten, ook omgekeerd. Het feit dat seksuele verlangens veranderen, dat is niet alleen een verhaal van altijd meer, dat is soms ook een verhaal van, oei nee, dat niet meer. Daar heb ik vroeger ja tegen gezegd en nu zie ik dat niet meer zitten. Dus dat gaat in twee richtingen en ook dat is belangrijk om af en toe een keer over af te stemmen en daarom is het belangrijk dat je partner dan net weet wat verlangt je, wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, wat verlangde zeker niet. En dat je af en toe zo nog een keer terugkomt daarop van oké, ja, weet je nog, vorig jaar heb ik dat gezegd, staan we daar nog altijd hetzelfde in? En is dat inderdaad een heel groot verschil? Goed, soms zal dat dan betekenen dat je voor jezelf een stukje gaat afscheid nemen van een verlangen dat je hebt, omdat je weet dat je partner het absoluut niet wil. En dan is dat een keuze die je maakt. Soms is dat inderdaad zo. Het is niet dat we daarvan gaan doodgaan, maar je kunt ook de keuze maken van oei, ja, nee, voor mij is dat toch zodanig belangrijk. Ja, dan zal dat ook zijn implicaties en gevolgen hebben voor je relatie natuurlijk. Hè. Maar alles is natuurlijk een beetje een keuze. Als je kiest voor een persoon, dan gaan daar altijd...
Je bent altijd met twee elementen.
Ja, voilà.
Ja, voilà. Dus, voilà.
Normaal gezien. wat dat voor mij daar ook wel bij aanleunt, is goesting. Spontaan goesting hebben of reactief goesting hebben.
Mm-hmm.
We denken heel vaak dat we plots goesting moeten hebben uit het niets. Mm-hmm. Maar in de meeste gevallen is dat geen ding, hè?
Nee, klopt.
Hey, Han en Amber hier. We komen er even snel tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden.
Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan je naast een aflevering te delen of onze podcast te raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever.
Elke vorm van steun helpt ons enorm. Merci en nu terug naar de aflevering.
Wat dat jij inderdaad vertelt, is je hebt het verschil tussen spontaan verlangen en responsief verlangen. En spontaan verlangen is het verlangen dat iedereen kent uit de media, uit films, uit porno. En dat is het verlangen dat er like, zomaar lijkt te zijn. Zo poef, en het is daar, ah, kissen is seks.
En het is dan ook mega goed, hè?
En het is dan ook mega goed, ja. Voilà. Bam, bam, bam. Ja. Dat gebeurt allemaal supersnel, daar moet niet veel voor gebeuren. Dat is een vorm van verlangen die bestaat. Het is niet dat ze niet bestaat, hè. Ze bestaat. Ze komt zeker voor, ze komt ook regelmatig voor. Maar aan de andere kant hebben we het responsieve verlangen. En het responsief verlangen, dat is het verlangen, of het reactief verlangen, dat is het verlangen dat eigenlijk komt in reactie op je lichaam dat al een beetje in de opwinding is gekomen. Dus een reactie op je lichaam... dat al was op seksuele prikkels aan het reageren is in reactie op, je bent eigenlijk al een beetje bezig. Het grote verschil zit dus het spontane verlangen, dat is het verlangen in anticipatie op wat dat er gaat komen. Maar er moet sowieso altijd een seksuele prikkel zijn, dus er is altijd een seksuele prikkel, want uw gassysteem is continu aan het scannen en die heeft dat dan gescand onbewust. Bijvoorbeeld, kan iets klein zijn, hè. Je ziet een schone blote schouder in de fitness of zo. Allee, dat kan iets klein zijn, waardoor dat je dan verlangen voelt. En aan de andere kant heb je dan inderdaad dus niet een anticipatie op, maar een reactie op. Dat wil zeggen, dat het soms zo is dat je inderdaad moet. Je moet niks, hè, maar dat het zal gebeuren dat je merkt van, ah, ik moet me precies een beetje openstellen voor seks, als ik nog niet zo mega vol zit van de zin. En als we dan een beetje binnen kussen, knuffelen, strelen, dan komt mijn mentale goesting precies wel echt. En daar zit het onderscheid heel sterk tussen mentale zin en uw fysieke, lichamelijke opwinding, het vochtig worden, een erectie krijgen. En we weten ook dat ongeveer 80% van de vrouwen, dat is eerder een responsieve verlanger. Dus dat is een hele grote groep vrouwen. En dat is wel belangrijk om te weten, want dat is ook gewoon een vorm van verlangen die niet meer of minder waardig is dan de andere vorm van verlangen. Pas op, er zijn ook een heleboel mannen, hè, die ook responsief verlangen. Ook belangrijk, ik zeg dat hier nu wel, die cijfers zijn nun responsieve verlanger en nun spontane verlanger. Niemand zit in een oksken, hè. Vaak zien we dat, swingt, mensen,
hè, ja, dat switcht.
En de ene dag gaat het misschien wat meer spontaan en de andere dag wat meer responsief. Maar mensen hebben wel vaak een voorkeursverlangenstijl, waar, op basis waarvan ze het meest verlangen. Maar dat wil dan inderdaad ook soms zeggen dat je gaat merken dat, okay, als je partner initiatief neemt, dat jij misschien nog niet zo wow, superveel zin hebt. En we zijn dan nogal snel geneigd om te gaan zeggen nee. Nee, want ik heb geen zin.
Ja, maar ik denk dat er ook een grote misconceptie is van, ja, ik heb niet, een beetje like dat jij daarnet zei, van iemand misschien laag libido eerder. Zo van, ja, ik heb eigenlijk nooit goesting. Maar is dat zo? Of is dat gewoon omdat je op gang moet komen?
Of ja, moet je, is er gewoon een voilà, diesel?
Ja, het gewoon, ja, wat tijd
diesel,
nodig.
Okay, dat is mooi.
Ja, maar ja, dat is toch,
ja,
waar.
Voilà. Yeah. En inderdaad, in
staat uw handrem een beetje op. Kan, hè?
Voilà, maar in 80% van de gevallen moet hij gewoon op gang komen.
Ja, 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 ja. En dan is het inderdaad, dan, ik ben ook al geen voorstander van zo, ik heb een hoog libido of ik heb een laag libido. Vaker is het inderdaad zo, ja, dat klinkt inderdaad alsof dat, of dat iets is dat je hebt, terwijl dat inderdaad iets is dat zo vaak wel wat op gang moet komen. En het is ook mega logisch, hè. Ik denk dat dat zelfs een jullie podcast was, dat ik Wim dat ooit heb horen zeggen.
Van die streel?
Ja, van die streel.
Elk seizoen praten we over die streel.
Ja, voilà.
Die streel is, ja.
Die streel, maar die streel is het beste voorbeeld inderdaad. Hè. Als uw partner naar u komt, dan zit hij al veel hoger in de mentale verlangen en het mentale opwinding aan jij. Dat is super logisch. Dus dat wil zeggen, want die neemt de eerste stap, dus die zit daar al in. Als jij dan nog met je hoofd bij het werk en zo zit, en dan komt uw partner, goed, het kan u een streel zijn of het kan u nog een kusje zijn, dan komt die kusjes geven en jij zegt, maar wow, 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 ik was hier nog mijn mails aan het doen. Dan kun je ook gewoon echt niet van jezelf verwachten. Je partner mag dat ook niet van je verwachten, maar hij kunt ook niet van jezelf verwachten dat hij dan direct, maar ja, mega veel zin. Bij sommige mensen wel, hè. Bij sommige mensen gaat dat wel zo werken. Hè. Opnieuw, gevoelige gaspedaal en ongevoelige rem, dan kan dat direct, hup, en we zijn vertrokken. Maar bij mensen die dat niet zo zijn, bij mensen die eerder een gevoelige rem hebben en van een minder gevoelige gaspedaal, goed, die gaan dan misschien moeten zeggen van, oké, ik heb nog geen zin, maar als ze weten uit ervaring dat ze wel zin kunnen krijgen door de juiste stimulatie, dan is dat wel weer belangrijk, en de juiste context te creëren, dan kun je dat ook perfect echt zo aan je partner zeggen. En dan is dat geen afwijzing, dan is dat gewoon een leuke uitdaging. Dan is dat, oké, ik ben er nog niet, maar zorg dat ik er
kom. Get me there. Ja.
Ja, ja, leuke uitdaging.
Get to work.
Maar je hebt op Instagram onlangs iets vrij goed gezegd. Had een video gemaakt en daarin heb je ook gezegd van, heb ik zin om zin te krijgen?
Ja, dat is echt...
Om dan een zot goeie...
Dat is een vraag die ik zo vaak aan mijn cliënten stel, een mindswitch, waar dat ze heel vaak wel zo mee geholpen zijn. Van, goed, soms gaat het niet om de vraag, heb ik zin? Want opnieuw, als uw partner... Het kan ook in de omgekeerde richting zijn. Hè? Het kan ook als jij initiatief neemt, dan ga je gewoon al meer in de opwinding zitten. En dan is het aan je partner of aan jezelf, hè, om het terug wat makkelijker te maken om te spreken, dan is het aan u om de vraag te stellen van, oké, ik heb nu precies geen zin, maar misschien heb ik wel zin om zin te krijgen. Heb ik zin om zin te krijgen? Dat is een helemaal andere vraag dan de vraag, heb ik zin? Want de vraag, heb ik zin, is dan heel simpel in het hier en nu. De andere vraag is ook in het hier en nu, maar wel vanuit de kennis, dat je weet dat het wel kan komen als je al een beetje bezig bent. Dus dat er iets leuk kan komen. En dan krijg je een heel ander antwoord. Soms ga je ook nee krijgen. Hè? En is het inderdaad nee Want ik ben inderdaad nog echt te veel met dit en dat bezig. Super prima, hè? Nee, moet er kunnen zijn in een relatie. Zeker, grenzen moeten kunnen gerespecteerd worden. Nee, mag er zeker ook zijn. Maar is het een nee, dan is het een nee. Goed, ja, dan volgt er een afwijzing. Ook dat vind ik, mensen doen daar soms... Afwijzing is niet leuk. Afwijzing is voor niemand leuk. Uiteraard niet. Ik vind het ook niet leuk om afgewezen te worden. Maar afwijzing is wel inherent een onderdeel van een seksuele relatie. En het zal iets zijn waar dat de persoon die wel wat meer verlangen heeft, mee zal moeten kunnen leren omgaan. En dat is niet leuk. Tuurlijk is dat niet leuk. Maar afwijzing is er wel een onderdeel van. En in een relatie gaat je altijd iemand hebben die iets meer verlangt dan een ander. Bij sommige mensen is dat heel opvallend verschil. Bij andere mensen niet. Ik ben heel erg aan het afwijken, maar waar u dat
nee,
kunnen
nee,
komen?
Nee, het is allemaal super relevant.
Ja, blijf ja, mega. Go, 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 go.
Goed, we doen verder. Maar waar u dat dus wat komen, inderdaad, was dat soms zal het een nee zijn. En goed, ja, dan hoort dat erbij. Dat is niet leuk. Soms ga je geen zin hebben om zin te krijgen. Maar als je zelf die vraag stelt, is er wel veel meer kans dat je gaat antwoorden met ah ja, ik heb misschien wel zin om zin te krijgen. En als mensen zin hebben om zin te krijgen, dan zeg ik, ah, dan is het tijd voor de 10-minuten-regel.
Oh. Oké. Okay.
En de daarop van gehoord?
Ik heb niet zo'n knop. Wacht, een geluidje. Ja. Ik hoop dat dat niet opgepikt heeft, dat zou echt wel goed zijn.
10-minuten-regel. Dus de 10-minuten-regel, het er misschien al van gehoord. Hè. Dat is, eigenlijk is dat vrij simpel. Eigenlijk is dat, geef jezelf 10 minuutjes de tijd om er op zijn minst te kunnen geraken. Sommige mensen zullen wat meer tijd nodig hebben, hè? Maar als je 10 minuten de tijd neemt om wat te, om die stimulansen erin te krijgen, om wat te kussen, om wat te knuffelen, om misschien wat te masseren, om elkaar wat te teasen, te plagen en echt te gaan bezig zijn met dat lichamelijke, waardoor dat je lichaam kan reageren en je hoofd daardoor ook kan reageren. Want wat er eigenlijk dan gebeurt als je lichaam reageert, is dat je hoofd reageert met ik wil meer van dat. En dat is eigenlijk dan die zin die komt. En als je 10 minuutjes daar de tijd voor neemt, 10 minuutjes voor de juiste vorm van stimulatie opnieuw, hè? Dan is de kans heel groot dat je daarna gaat voelen van ah, en nu heb ik zin in meer. Ja, de 10-minuten-regel is niet zo spectaculair, hè, maar het is wel een hele nuttige om mee te nemen van, en dat normaliseert ook gewoon dat het niet moet dat je direct omhoog gaat. Want ook dat, zelfs al zeg je tegen je partner, ben er nog niet, maar ik wil er wel geraken. Wilt je wat proberen?
Kan ook wel een beetje druk leggen, hè? Als je er dan niet geraakt, dan is het zo wel van...
Ja.
Voor de partner die het er u doet, probeert te geraken. Maar dat was geen goede zin, maar...
Nee, ik snap wat je bedoelt. Kan inderdaad ook zo zijn, dus je kunt het misschien anders zeggen, hè? Maar je kunt op zich wel zeggen, ja, ik heb wel zin om zin te krijgen. Of je kunt zeggen van...
Maar geen garanties.
Nee, maar misschien kun je ook gewoon zeggen van... Oh, ik heb zin om gewoon een beetje te knuffelen. En ja. Dan de 10-minuten-regel doen.
Ja, en dan zie je wel.
En dan zie je wel. En het is, soms kan het zelfs zijn dat de goesting van die persoon al voor een groot stuk is bevredigd door het fysieke contact. Want vaak gaan we gaan denken inderdaad van... Ah, en als we iets van seksueel contact hebben, dan moet het direct all the way zijn. Maar als je ook dat een beetje probeert te gaan veranderen in mindset, dan gaat je soms zien dat een... Ja, wat is nee en wat is ja? Kunt je zelf ook de vraag stellen van... Goed, waartegen zeg ik nee? Dat is dan weer een ander thema. Maar waartegen zeg ik nee? Als mijn partner naar mij komt... Waarin heb ik eigenlijk geen hoesting? En dan gaan mensen soms zeggen, oh ja, heel dat gedoe. Ik had dat onlangs nog een cliënt die zei, oh ja, heel dat gedoe. En die kleren uit. En soms heb je daar gewoon echt geen zin in om altijd zo all the way te gaan. En was ik aan het doorvragen. Ja, wat heet
dat? Ik ging zeggen, dat is ook een misconceptie, dat seks altijd all the way moet zijn,
voilà.
Tot penetratie.
Maar en voilà. Dat zot lang moet duren.
Voilà. Dus sorry. Dan was ik inderdaad aan het doorvragen.
Ja.
En dan zei ik van, goed, oké, okay, je hebt je grens en tegelijkertijd heeft je partner ook een wens op dat moment. En dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar hoe kunnen we zorg dragen voor jullie allebei. En soms is dat dan van, oké, ik kan echt niks geven, dus zorg voor jezelf, hè, want je hebt wel je seksueel verlangen, je kunt het ook met jezelf oplossen. En soms gaat dat zijn van, ah, oké, okay, daartegen zeg ik nee. Ik zeg nee tegen all the way, maar waartegen kan ik wel ja zeggen? Mm-hmm. En dan is dat misschien een handjob of een blowjob. Of dan is dat misschien ook masturberen, maar ik wil er wel bij zijn bijvoorbeeld. En ik wil misschien een sexy lingerie setje aan doen, whatever. Maar de vraag ook zo'n beetje, waartegen kan ik wel ja zeggen? dat kan ook heel helpend zijn. Dus even terug te gaan naar de 10-minuten-regel, want zo waren we begonnen, dat jij inderdaad zei van dat kan veel druk leggen. Ja, als je het zo zegt, inderdaad kan dat druk leggen, maar je kunt ook gewoon zeggen van, goh, gaan we gewoon een beetje knuffelen en we zien wel waar dat eindigt. Ja, ja. En dan, ja, want soms gaat je merken dat je lichaam opwarmt. Je gaat ook soms merken dat je lichaam inderdaad niet opwarmt. En dan is het moment dat je zegt, oké, waartegen kan ik misschien ja zeggen. En opnieuw, alle begrip en alle respect als je tegen niks ja kunt zeggen. Hè. Ik bedoel, ja, het is niet de verantwoordelijkheid van je partner om je verlangen te gaan inlossen. Nee, hè. Iedereen heeft een seksuele relatie met zichzelf ook. En daar kun je ook mee aan de slag gaan.
Over zo... die overlap van dat respons. Mm-hmm. Ik heb, we hebben al twee hetzelfde boek gelezen. It's mm-hmm. all about the come as you are, of kom als je bent. Mm-hmm. En daar stond er ook in, ik vond dat wel nog vrij frappant, dat er maar een 10% overlap is tussen genitale respons en mm-hmm. zich werkelijk opgewonden voelen.
Mm-hmm. Ja, ik heb dat zien passeren en ik dacht, oh ja, oké. Okay. Ja,
komt dat die overlap zo laag is?
Dat is bij vrouwen inderdaad dat die overlap zo laag is. En misschien is het interessant ook wel voor de luisteraar om even te weten hoe dat ze dat gemeten hebben. Heel kort, hè. Dus een vaginale fotopletismograaf in de vagina gestoken. Dat is een heel gek woord, maar eigenlijk ziet dat er een beetje... Dat heeft een beetje de vorm van een kleine tampon. En,
een soort van sensor.
Ja, inderdaad, een soort van sensor, waarbij dat ze dus eigenlijk de vaginale vochtigheid gaan meten. En dan hebben ze de vrouwen in een labo naar porno laten kijken. En dan moesten ze... Dus dan werd eigenlijk de graad van vochtigheid gemeten. En dan moesten ze zelf aanduiden op een schaal, op zo'n glijdende schaal, hoe opgewonden dat ze mentaal waren. En daaruit hebben ze dan inderdaad gezien van oké, dat daar 10% overlap in is, dat die vagina wel vochtig wordt, maar dat die vrouwen eigenlijk niet echt die mentale opwinding voelen. Dat zij zelf niet zeggen van ik ben hier opgewonden, maar die vagina wordt wel vochtig, dus dat is eigenlijk een fysiek teken van opwinding. En hoe komt dat? Antwoord daarop is eigenlijk vrij simpel en dat is een genitale reactie, een lichamelijke reactie, dat is iets super geautomatiseerd. Dat is bijna iets Pavloviaans. Dat is, seksueel gerelateerd, oké, dan moet ik reageren. Dus die zien, die registreren dat van, goed, dat is iets seksueel, goed, mijn lichaam reageert, hup. Dus haar lichaam reageert met vocht. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je brein ook denkt, oh ja, superleuk, oh ja, wil ik meer van. Dus het is niet omdat je lichaam inderdaad reageert met vochtig zijn, dat je daarop mocht afgaan, want we weten inderdaad dat er maar 10% overlap is. Dat is ook opnieuw iets superbelangrijk om te weten, want veel mensen gaan... In twee richtingen. Hè. Veel mensen denken, vocht dus opwinding. Hoeft totaal niet zo te zijn, want vocht kan... Nu, in dit onderzoek was dat zo inderdaad, die Pavloviaanse reactie. Vochtigheid kan even goed zijn, dat je gewoon rond je ijspang zit en dat je vagina op dat moment gewoon super vochtig is. Of net vocht van menstruatiebloed op dat moment, dat zorgt ook voor vochtigheid. Dus dat is zeker al geen één-op-één samenhang. Aan de andere kant is het ook zo dat heel veel mensen zich vervelend voelen bij het feit dat ze mentaal heel opgewonden zijn en ook zeggen van, ik heb nu echt wel zin. En dan voelen dat een vagina nog niet direct heeft gereageerd.
Dan ging ik vragen of dat het ook omgekeerd kan.
Ja, zeker. Zeker. Komt heel vaak voor. En vaak zien partners dat dan als een soort van... het komt wel af en toe voor dat partners dat dan zien als... ik kan nu niet een opwinding krijgen. Is dat wel zo? Heb jij wel zin? Klopt dat wel? Dat zorgt vaak voor heel veel onzekerheid. Mensen die onzeker worden over zichzelf of over hun partner. Van, wil dat hier nu iets zeggen? Is die dat nu niet goed aan het doen? Maar er zijn superveel oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat je minder vochtig wordt. Het makkelijkste voorbeeld daarvan is de pil. De pil zorgt er onder andere inderdaad voor dat je, de anticonceptiepil, dat je minder snel vochtig wordt. Het is wel iets belangrijk om mee te nemen in je achterhoofd. En dan gaat dat zelfs op zich nog niet over die 10% overlap, maar gewoon door de door het interfereren van een medicatie, van een medicijn op dat moment. Ander voorbeeldje is opnieuw, als jij bijvoorbeeld in de luteale fase zit van je cyclus, dan gaat ook je vagina wel wat minder snel vochtig worden, omdat dat gewoon hormonaal zo is op dat moment. Dus de relatie tussen hoe vochtig dat je vagina wordt en hoe opgewonden dat je mentaal bent, is zeker niet één op één, maar dat hoeft niet problematisch te zijn. Het is gewoon belangrijk om rekening mee te houden en het is belangrijk dat je dat weet, dat je niet inderdaad zomaar afgaat op... vochtige vagina, er is zin. Geen vochtige vagina, er is geen zin. Ja, Dat is niet zo, hè. En daarnaast, als je echt wilt afgaan op lichamelijke signalen, neemt er dan meer lichamelijke signalen bij. Neemt er dan ook, als iemand echt een opwinding is, als iemand meer wilt, dan gaat je zien spierspanning. Onwillekeurige spierspanning. Mensen gaan hun spieren een beetje gaan opspannen. Ademhaling versnelt, hartslag versnelt. Maar het belangrijkste blijft toch eigenlijk wat dat je zegt. Als iemand zegt, ik ben opgewonden, of ik heb zin, dan mocht je die ook wel geloven. Maar ook omgekeerd, hè, ja.
Ja, en ik denk dat daar misschien een misconceptie bestaat van... ik voel mij wel vochtig, ik zal wel goesting hebben. Wat dat niet altijd...
Nee, want...
Gezegd, en, dat is echt niet waar.
Nee, dat is, ik vind dat is ook gewoon een heel riskante, want dat gebeurt dus ook bij vrouwen die verkracht worden. En daar zien we zelfs dat dat een dubbele is. Dus enerzijds die automatische reactie van het lichaam van... Oké, er gebeurt iets seksueel, dus ik word vochtig. Ja, dat staat zo los van elkaar. Hè. Je lichamelijke opwinding wil totaal niet zeggen dat die vrouw dan op dat moment denkt van ik heb zin, en ik spreek hier nu zelfs over vrouw, maar even hoe gebeurt het omgekeerd? Een man die verkracht wordt, kan ook een erectie krijgen. En dat kan heel verwarrend zijn voor die mensen, want dan kunnen die echt het gevoel hebben, die kunnen zo in conflict zitten met zichzelf. Van,
die voelen zich echt slecht.
Die voelen zich schuldig van dat is gebeurd. Ben ik nu mezelf aan het wijsmaken dat ik dat niet wou? En dan wil ik die mensen echt op het hart drukken. Tuurlijk zit je jezelf dat niet aan het wijsmaken. Mm-hmm. Je wou dat absoluut niet. Er is geen greintje in je hersenen dat dacht van, ik wil dat hier. Maar dat is een puur lichamelijk fysiologische reactie. Ook deels, zeker als er sprake is van dwang of dergelijke, is dat soms ook deels vanuit je lichaam een beschermingsreactie om meer schade te gaan voorkomen.
Ja. Want je lichaam gaat kiezen voor overleven op dat moment.
Ja.
En dat kan betekenen dat dat dan waarschijnlijk een bepaalde reactie geeft, waarvan je zegt van, waarom gebeurt dit?
Mm-hmm, ja.
Waar dat ik het ook nog over wil hebben, is cultuur. Want cultuur en de maatschappij eigenlijk speelt een supergrote rol bij seks. Mm-hmm. We hebben ook allemaal geleerd van, dat is normaal, dat is niet normaal. Ik ga de vraag stellen. Is er iets normaal?
Je weet het antwoord dan.
Nee, ja.
Maar ja, een beetje nuanceren misschien. Ik ben totaal geen fan... Ja, als je mijn boek gelezen hebt, zul je dat ook wel gelezen hebben. Ik ben totaal geen fan van normaal, abnormaal. Maar we hebben het er juist over gehad. Hè. Als er sprake is van geen toestemming, is het niet normaal. Ik denk dat dat vrij voor de hand liggend is. En van pijn die niet gewenst is, dat is ook niet normaal. En dan bedoel ik, je hebt pijn in het kader van BDSM. Dat is gewenste pijn en pijn met toestemming. Als er pijn is, zoals een vulvovaginale pijn, waarbij dat je het gevoel hebt dat het echt iets lichamelijk is, ja, dat is ook niet normaal. En dat wordt veel te veel genormaliseerd in onze cultuur. Dus daar speelt de cultuur zeker wel een rol. En dan misschien nog een kleintje is, ja, als je ergens last van ervaart, dan is het ook niet normaal. Dat kan zo breed of zo smal zijn als dat je het ziet, hè. Maar
dat is dan eerder allemaal fysiek getint.
Ja.
Wat jij bedoelt met normaal versus niet normaal zijn waarschijnlijk voorkeuren dat jij bedoelt.
Nee, ik bedoel zowel dat wat dat zij zegt, ook wel voorkeuren, maar ook gewoon in het algemeen. Sorry, maar je wordt met dingen naar je hoofd gesmeten als zoveel keer seks per week, per maand, per jaar. Is dat normaal? Is dat niet normaal? Is zo'n stand normaal? Is dat niet normaal? Die type goesting, zoveel goesting, zo weinig goesting. Dat is zo cultureel en maatschappelijk bepaald, terwijl dat is echt dikke zever.
Tuurlijk. Ja, moeilijk ook, want dat weten we ook uit onderzoek, dat er over niks zoveel gelogen wordt als over seks.
Dank u.
Ook al.
Ja.
Maar dat is echt...
Dus hoe kun je dan... Dus hoe kun je dan een norm gaan plakken op iets? Dat is echt frappant. En dat is een super interessant onderzoek trouwens geweest. Hè? Dat is een onderzoek geweest waarbij dat ze een groep mannen en vrouwen hebben gevraagd van hoeveel seksuele partners heb je al gehad? En dan kwam daaruit het antwoord wat dat maatschappelijk gezien genormaliseerd wordt, wat dat je ook zou verwachten maatschappelijk gezien, is hè, dat mannen antwoorden met meer seksuele partners te hebben gehad dan de vrouwen. Omdat daar dus ook zo'n heel groot stigma op zit. Hè? Een man die veel seksuele partners heeft, die wordt geprezen. En een vrouw die veel seksuele partners heeft, die wordt dan... Ja, daar wordt jammer genoeg een beetje op neergekeken. Dus je zag dat in dat onderzoek. Zelfs al was het in een onderzoek waarbij dat ze te horen kregen vertrouwelijkheid, anonimiteit, alles. Maar daarna hebben ze opnieuw een groep mannen en een groep vrouwen dezelfde vraag gesteld, maar hebben ze gezegd van, ze hingen aan een leugendetector en leuk feitje is gewoon, de leugendetector die werkte niet eens. Maar dat hebben ze niet gezegd aan de mensen. Ze zeiden, ja, ik aan een leugendetector. Ja. En dan zagen ze dat dat gewoon mega normaliseerde, wat dat ook logisch is.
Mannen en vrouwen die eigenlijk...
Ja, dus de mannen die gewoon plots veel minder seksuele partners hadden dan dat ze initieel hadden gezegd. En vrouwen die plots veel meer seksuele partners hadden dan dat ze daarna... Dus er wordt gewoon zoveel gelogen over seksualiteit.
Maar dat is ook cultureel.
Norm op plakken. Ja,
het feit dat er over gelogen wordt en dat wij het gevoel hebben dat we moeten een beetje normaler doen. Ja. En dat mannen het gevoel hebben van, ik ga hier een beetje bij
steken.
Dat is zo...
Maar we willen het ook precies, want no offense, maar dat zijn artikels waar dat er vol een bak op geklikt wordt. Hè? Want we willen dat weten, hè? Van waar pas ik in de dingen? Ja, maar zoveel keer per week, of zoveel keer per maand, of zoveel keer per jaar, of whatever.
We willen dat niet per se weten, we willen eigenlijk vooral allemaal normaal zijn. Eigenlijk is dat gewoon. We willen gewoon allemaal normaal zijn.
Maar alles is normaal.
Maar alles is normaal. Ja, hoe vaak dat ik niet de vraag krijg in de praktijk van mensen, is ook... Is dat normaal? En als ze dat zo eindelijk hebben durven vragen, zo, is dat normaal? Natuurlijk is dat normaal. Ik moet dat bijna altijd zeggen, tuurlijk is dat normaal. Behalve als het dus over een van die dingen gaat dat ik daar juist zei, maar tuurlijk is dat normaal. Allee, verlangens zijn normaal, aantallen zijn normaal. Hoeveel keer seks hebben is normaal? Ik kan daar een antwoord op formuleren.
Wat
hoeveel keer
wilt?
Dat jij en je partner wilt, inderdaad, en waar dat jullie zich comfortabel bij voelen. En ja, we zijn ook, en daar heb ik soms ook wel wat moeite mee, dat we maatschappelijk gezien zo precies, zeker zo het hoeveel keer. Hè? Dus daar zit zo'n norm op en er zit zo'n druk op. En dan zijn we maatschappelijk gezien geneigd om, ik zei het daar juist al, in elk koppel is er wel iemand die ietsje meer verlangt dan de andere persoon. En bij sommige mensen is dat echt verwaarloosbaar. Hè? Maar als dat een groot verschil is, dan zijn we zo hard maatschappelijk geneigd om te gaan zeggen van, oké, maar die persoon met minder verlangen, daar scheelt er precies toch wel iets mee. Die moet een beetje naar boven gaan. Terwijl, wie heeft dat bepaald? Wie heeft bepaald dat dat de persoon is waar dat er iets mee scheelt en de persoon die meer verlangen heeft, dat die maar, dat die maar dan de zin moet krijgen waar dat die naar verlangt? Dat klopt gewoon niet. Als je in een relatie zit en je zit met verschillen, dan gaat je gaan kijken van, oké, hoe kunnen we hier met elkaars verschillen leren omgaan? En dat geldt in twee richtingen. Dus dat wil zeggen dat soms de ene een klein beetje naar omhoog gaat gaan en de andere een klein beetje naar beneden gaat gaan. Je moet niet de persoon met het minst verlangen gaan fixen. Ook dat is zoiets, echt zoiets cultureel, maar er is inderdaad heel veel cultureel bepaald.
Zeker.
Langs de andere kant zijn we allemaal... Dikke preuten. Allee, hoe zeg je dat? Nee.
Wat wil je zeggen?
Nee. Ik wou zeggen preuts. Een preuten, dat is wel te woord. Sorry.
Wij gaan geflagged worden door Spotify.
Langs de andere kant, allee, zitten we wel in een cultuur ook waar dat er heel veel preutsheid ook nog is.
Ja,
toch?
Klopt.
Ja, maar is dat erg? Zo? Als iemand daar niet over wil babbelen.
Nee. Maar het is zo... We het is zo'n paradoxaal bijna.
Ja, ik denk dat
dat allemaal zo freaks in the sheets zijn. En dan is het ineens... En dan is het ineens... Ja, ik wil dat. Oef, dat is niet normaal. Ze. Allee, snap je?
Dat
is zo... Dus dat ik wel zijn.
Ja, het is super paradoxaal. Het is, want tuurlijk is dat niet erg als je de behoefte voelt om daar niet over te praten. Het is niet omdat... mensen hebben inderdaad vaak het gevoel van... Nu is er maatschappelijk gezien een tendens. Of mensen proberen dat toch om seks te normaliseren. En dat heeft dan als gevolg dat er... meer of anders over wordt gesproken, vooral anders over wordt gesproken. Sommige mensen denken, ik wil dat helemaal niet. Ja, totally fine. Je moet vooral voelen waar dat je jezelf comfortabel bij voelt. Maar het is inderdaad super paradoxaal. Hè? Seks zelfs al super lang. Dat is al jaren zo. Maar wat dat er zelt, is inderdaad de freaks in the sheets en de zotte verhalen en de docu's en de series. Maar
en de perfecte
dan...
situaties waarin dat je samen klaarkomt.
Oh ja, fantastisch. Maar als je dan inderdaad gaat kijken naar de realiteit en als we het gaan hebben over de normale gesprekken over seksualiteit, waar dat er normaal over gesproken wordt, en dat is dus seks waarbij dat er gesproken wordt zoals dat wij nu doen, en niet het hi-hi-haha of goh, moet nu een keer wat weten wat ik gedaan heb. Zo dat is nog heel moeilijk. Zo de oprechte, authentieke gesprekken over seksualiteit zijn nog heel moeilijk. En in die zin is dat inderdaad super paradoxaal. Het is overal en tegelijkertijd de authenticiteit is heel moeilijk te vinden.
Ja, het is zo overal, maar wat is er eigenlijk waar?
Ja, je hebt nu heel hard ingezoomd op inderdaad het praten erover, maar het is ook wat dat maatschappelijk... Allee, zo, we moeten zot doen, maar ook niet te zot.
Ja,
alsjeblieft.
Ja,
en dat heeft niet per se te maken met erover te babbelen.
Ja.
Maar hoe verwacht je nu nog te navigeren in je eigen seksualiteit als je er zoveel rekening moet houden met dat wel, dat niet. Oh, dat is te veel, dat is te weinig. Oké, dat is zo vermoeiend.
Ja, en dat is inderdaad wel weer die norm, hè, waarover dat je spreekt. Dat gaat daar nog niet zozeer over het spreken, maar wel zo over de onuitgesproken norm die je misschien voelt die er wel is. Of die er niet per se super hard is, maar die er dus kei onuitgesproken is. Er is gewoon geen norm. Ja, opnieuw in het woordje norm, dat komt van normaal. En dat is er gewoon niet als het over seksualiteit gaat. Dus laat dat ook maar los. Ik begrijp dat dat niet gemakkelijk is, maar je mag dat ook echt wel loslaten.
Let it go, denk ik.
Ja, en tegelijkertijd...
Zoek je eigen waarheid.
Zeker, zoek je eigen waarheid. En tegelijkertijd kunnen we nooit 100% losstaan van onze cultuur. Hè? Allee, een simpel voorbeeldje is wat dat bijvoorbeeld... kan werken voor heel veel mensen als een gast, is het zien van een blote borst. Omdat dat heel geërotiseerd is in onze cultuur. Maar in andere culturen is een borst totaal niet geërotiseerd. En wordt dat vooral gezien als een manier om kinderen te voeden. En dan eerder in het borstvoedingsverhaal. En als die personen een blote borst zullen zien, dan gaan ze zien dat dat misschien niet per se als een gast werkt, maar omdat ze gewoon die borst en iets helemaal anders linken. Die associatie is anders. Dus je kunt ook wel niet 100% los van je cultuur gezien worden.
Nee, ik denk dat ik het ook eerder bedoel als in het aantal keren en wat dat je doet en met wie. Al die dingen en hoe en zo. Al die dingen van... Zoek gewoon je eigen waarheid en wat je zelf met je seksuele partner wilt beleven.
Ja, zolang dat je alle twee content bent.
Eerlijk, als je dat één keer per jaar doet of één keer per week, who cares?
Ja, who cares?
Als je daar samen kei content van bent, who cares?
Sowieso. En er zijn veel mensen die dan inderdaad zo... na een paar gesprekken bij mij dan soms het gevoel hebben van... inderdaad, het is een beetje minder op dat moment. Maar we hebben er eigenlijk wel een beetje niet meer zo'n probleem mee. Omdat het een beetje genormaliseerd is. En dan zeg ik, kijk, van oké, maar dan is...
Zo, wat is het
goed, hè? Dan is het net inderdaad goed dat je er allebei geen probleem mee hebt. En mensen vinden dat soms moeilijk, want die denken dan inderdaad, ja, maar het wordt maatschappelijk gezien zo verwacht dat we zoveel en we moeten zoveel. Ja, goed, sommige periodes in je leven gaan minder zin hebben in seks. En dan is
ook
het net super fijn
als
je kunt spreken met elkaar en kunt zeggen van, oké, het is een beetje minder, maar ik vind het eigenlijk niet zo erg, want dit en dat en dat, wat dat de redenen ook zijn, hoe voelt dat voor u? En als je partner ook zegt van, weet je, ik vind het zo erg. En als je dat kan loslaten van ik moet dat hier erg vinden, want dat is het heel vaak. Hè? Mensen denken, ik moet het erg vinden. Mm-hmm. Als je dat kunt loslaten van ik moet dat hier erg vinden en je zegt, weet je, ik vind het eigenlijk ook niet zo erg goed, hè? Dan komt er na een tijdje wel terug goed in het seksleven. Dat gaat echt een beetje... Ja, ik doe altijd zo naar mijn cliënten, maar ik kan dat nu niet doen. Maar dat gaat een beetje... Je gaat soms wat verder uit elkaar staan, je gaat soms wat dichter bij elkaar. En dat is oké, zolang dat op het moment dat je wat verder uit elkaar staat, dat je even kunt afchecken bij elkaar van... Is het oké? Het is precies like wat minder. Of het is wat minder van wat we verlangen op dit moment. Of het is wat minder dan wat we vroeger al verlangd hebben. Is dat oké? Want het is voor mij oké. En als dat oké is, dan is het oké. Ja. Ik kan er niet meer over zeggen.
Ja. Ja. Er is een verschil tussen... Allee, volgens hoe dat ik het begrepen heb, is er een verschil tussen ik wil meer, of ik wil minder, of whatever, en... Ik heb het gevoel dat ik meer zou moeten willen.
Ja. Wilt je meer of wilt je meer willen? Dat gaat daar dan over.
Ja. Ja. En dan is de vraag van, ja, maar waarom? Van waar komt dat? Is dat vanuit... Ja.
En dat is dus omdat we graag allemaal normaal willen zijn. Ja. En omdat we denken dat iets normaal is. En als wij het gevoel hebben dat we daar niet in passen, dan komt zo van, oei, maar ik wil dat wel willen. Ook al wil ik het niet, ik wil dat willen, want anders ben ik niet normaal. Ja, boeiende discussie.
Ja. Oké, ik vond het een super boeiend gesprek.
Ja, ik ook. Ik heb er veel uit meegenomen.
Ja, dat was super gezellig. Ik ben blij dat jullie er iets hebben meegenomen.
Ja, zeker.
We stonden al even ook op ons lijstje om te contacteren. Mm-hmm. We dachten, Melotte, hoe
vaak.
We hopen dat jullie thuis ook echt kei interessant vonden, dat je er veel aan gehad hebben. De remmen, de gaspedalen, dat je ze gaat gaan opzoeken en dat je nu een keer gaat babbelen ook allemaal. Als jullie meer willen te weten komen over Lotte of haar willen volgen op Instagram, A Lot of Love, ik zal het ook nog eens in de show notes zetten. Lotte heeft ook een cursus Vrij Verlangen, alotoflove.be, daar kan je de cursus terugvinden, maar we zetten ook alles nog eens in de show notes. Dikke, dikke merci Lotte.
Super bedankt jullie om langs te komen. Het was heel insightful, vond ik.
Yes, inderdaad. En we horen jullie allemaal in een volgende aflevering.
Salutjes!
Doei!